is niet echt in huis, is in magazijnen. Geen warm water, geen verwarming. Maar is toch geen plek waar je kan blijven.
Nee, nee. Dan vind ik dat je als stad niet de verantwoordelijkheid neemt voor mensen die het niet redden. Want niemand kiest ervoor om op straat te leven. Niemand.
Samenleving, wat wil je? Wil je kwetsbare mensen geen zorg geven waarbij we ongelooflijk veel medische ellende gaan zien over een paar jaar?
Dit is Stadswandelingen, een podcast van de Erasmus Universiteit en Rijnmond, waarin we kijken hoe het in Rotterdam loopt. Tijdens onze wandelingen spreken we met Rotterdamse wetenschappers en inwoners over wat er nu echt in de stad leeft. We gaan van het Oude Noorden tot Station Zuid en van het Nieuwe Westen tot de Oosterflank. Alles is bespreekbaar, want het gaat om onze stad.
Wie door durft te rennen, buiten het pad dat bestond, ontdekt nieuwe routes over vruchtbare grond.
Dit is Derek Otte, woordkunstenaar en voormalig stadsdichter van Rotterdam. In dit seizoen is hij onze stadsdichter. Er komt een dakloos persoon bij de dokter. Hij is niet verzekerd en heeft geen inkomen. Wordt hij geholpen? De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. Maar Rotterdam blijkt daarin tekort te schieten. De toegang tot de zorg voor dak- en thuislozen is beperkt. Gelukkig zijn daar straatdokters Marcel Slokkers en Thea Noga. In hun doktersjas helpen zij mensen die buiten het zorgsysteem vallen. Zoals Ricardo, die we opzoeken in deze aflevering. Mijn naam is Nadia en ik ben de host van Stadswandelingen. Schoenen aan, veters vast, we gaan de stad in. Ricardo komt eind jaren 90 naar Rotterdam. Hij wordt dakloos en heeft geen Nederlandse papieren.
Mijn broer en vroeger, hij woont hier in Rotterdam. Dus ik ben gewoon hier gekomen.
Zullen we die kant op lopen misschien?
Na een aantal jaar op straat gaat het beter met hem. Hij heeft een baan en heeft een dak boven zijn hoofd. Maar op een dag, tijdens zijn werk in de bouw, valt hij van de steiger. Ricardo breekt zijn heup.
Ik heb een gebroken heup. Ik denk was 8 jaar geleden of zo, toen ik was aan het werken, ben ik van een steiger gevallen. Osteoporose, trombose en de 3 wervels. Dat zijn gewoon gecalcificeerd.
Ja. Ricardo heeft medische zorg nodig, maar hij is onverzekerd. Wegens privacyredenen gebruiken we niet zijn echte naam.
En welke hulp heeft hij daarvoor gehad?
Door die dokter.
Door Marcel.
Ja.
Ricardo stond met zijn gebroken heup weer op straat. Hij gaat langs bij het Centrum voor Dienstverlening Havenzicht. Daar vangt straatdokter Marcel Slokkers hem op.
Ja, Marcel. Kun je vertellen wat je zoal doet?
Ik ben huisarts, in 1983 ook begonnen met werk als straatdokter. Dat betekent dat ik spreekuur doe in het Huis voor Daklozen hier in Rotterdam, al sinds die tijd.
We ontmoeten elkaar bij het CVD Havenzicht.
We staan hier voor Havenzicht. Dat is het mooiste, nieuwste gebouw voor dak- en thuislozen in de wereld, denk ik. Dus daar zijn we eigenlijk heel trots op. Het is een nachtopvang voor dak- en thuislozen die hier vannacht slapen. Er zit ook een verpleegafdeling bij voor 20 mensen. En we hebben ook een woonafdeling voor hele kwetsbare ex-dak- en thuislozen die heel veel zorg nodig hebben. En we kunnen richting die kant op lopen, lawaai en auto's en bierlucht. Of die kant op lopen naar de koffieshop richting blowlucht. Ja. Ik stel voor dat we die kant op lopen. Daar is het wat stiller.
In CVD Havenzicht houdt Marcel zijn wekelijks medisch spreekuur.
Nou, ik denk dat we letterlijk het rioolputje van de zorg zijn. Dit komt omdat als ziekenhuizen het echt niet meer weten en iemand uit moeten plaatsen die is opgenomen geweest, maar te slecht zijn voor de straat, dan komen ze nogal eens terecht bij ons. Wij proberen natuurlijk vanaf die verpleegbedden op Havenzicht mensen die net uit het ziekenhuis gemeld worden om die gauw op te nemen. Maar ook wij hebben wel eens capaciteitsproblemen op de verpleegafdeling. Omdat wij ook weer het probleem hebben dat als iemand op de verpleegafdeling is opgenomen, dat die ook weer moet doorstromen om te zorgen dat we plek krijgen op de verpleegafdeling.
En kun je dan in zo'n geval iets doen?
Ja, wat we doen is dan toch wat kabaal maken. Er moet nu gewoon, het kan wel zijn dat er een nummertjes getrokken worden, maar als dokter wil ik hebben dat er geen nummertjes zijn, dat weet iedereen.
Marcel haalt een situatie van een van zijn patiënten aan.
Helemaal niet. Hè? Dus hij heeft nu gelukkig een plekje in de nachtopvang. Maar hij zou eigenlijk naar de verpleegafdeling moeten. Hij zal waarschijnlijk weer een nieuwe operatie moeten. Of hij zal psychiatrische zorg nodig hebben. En zo zitten we in nog steeds niet in een ideale situatie. Maar het is al veel beter dan dat hij verward buiten op straat slaapt.
Dak- en thuisloze mensen hebben vaak een mix van problemen, vertelt Marcel.
Ik denk dat dat het mooie is van de verpleegkundigen die hier werken op Havenzicht. Dat die allemaal eigenlijk zo bekwaam moeten zijn in heel veel verschillende aspecten. Want als je niet bekwaam bent en in het omgaan met een verstandelijke beperking en in het omgaan met de verslaving en de psychiatrie, maar ook niet schrikt van hele enge wonden waar soms de maden uitlopen, letterlijk en figuurlijk. Dat is eigenlijk de kracht van de verpleegafdeling.
En ook jouw kracht dus?
Nou, de kracht is om te zorgen dat al die kwaliteiten gezien worden, ook gezien worden door wat CVD Haven zich doet voor Rotterdam en voor de mensen. Maar ook om die stad een beetje menselijke stad te laten zijn. Ja. Ja.
Naast zijn werk als straatdokter is Marcel ook wetenschapper. Hij deed onderzoek naar de toegang tot de zorg voor dak- en thuisloze mensen.
En Marcel, de wetenschapper, is een hele boze dokter. Die stukjes schreef en een blog schreef. En die vond dat door dat schrijven hij toch niet altijd gehoord werd. En toen dacht ik van nou, als ik nou echt studies maak en opschrijf dat ze hoeveel eerder ze doodgaan. En studies maak over waardoor ze doodgaan. Nou, dan gaan ze toch wel helpen om het probleem op te lossen.
En wie is ze?
Ze zijn overheden, gemeente, GGD, zorgverzekeraars, VWS en noem maar op.
Marcel noemt hier de gemeentelijke gemeenschappelijke gezondheidsdienst, of de GGD. En het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS dus.
Een paar belangrijke dingen die ik uit mijn proefschrift haal is, als ze 14 tot 16 jaar eerder doodgaan en als er geen bevolkingsgroep in Nederland is die zo veel eerder doodgaat, dat extra zorg daar echt wel onmisbaar is.
Maar de toegang tot de zorg is de afgelopen jaren afgenomen. In zijn dokterskamer legt Marcel uit hoe dat komt.
Voor 2006 was het niet goed geregeld. Tussen 2006 en 2010 hebben we een groot plan van maatschappelijk opvang gekregen, waarbij alleen in Rotterdam 3000 dak- en thuislozen geholpen werden. Aan wonen, opvang voor hun psychiatrie en verslaving, maar ook voor hulp kregen bij dagbestedingen en werk.
Wat betekende dat concreet in de praktijk?
Dat betekent dat concreet in de praktijk voor elke persoon een plan gemaakt werd en aan dat plan gekoppeld werd van jij kunt beschermd wonen, jij moet eerst naar een psychiatrische instelling, jij kunt al zelfstandig via een soort housing first model wonen met een beetje begeleiding. Dus er werd op maat zorg geleverd door heel veel verschillende partijen. Uit mijn onderzoek is toen ook gebleken dat het aantal suïcides zich halveerde tussen 2006 en 2010 vergeleken met die 5 jaar daarvoor.
Hoewel het plan maatschappelijke opvang een positief effect heeft, zet de overheid het vanwege bezuinigingen niet door.
En daarom zien we tussen 2010 en 2020 eigenlijk een verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen.
Ja, in oktober schreven verschillende gemeenten een alarmerende brief aan de Tweede Kamer. Het aantal daklozen neemt sterk toe. Steeds meer mensen slapen 's nachts buiten op straat in de kou. Een probleem dat ook in Rotterdam met de dag groter lijkt te worden.
Rotterdam is een van de steden waar de meeste daklozen op straat leven. Dat levert natuurlijk schrijnende situaties.
Een stiltedienst. Nou, hier wordt nu ook kerstavond. Elke maandag, dinsdag, donderdag om 12 uur is kerkcafé.
Wat is dat, kerkcafé?
Ja, er wordt een bepaalde passage uit de Bijbel besproken. Onderwerpen waar mensen mee zitten.
Dit is Dea Noga. Ook zij is straatdokter.
En we hebben natuurlijk elke dag een maaltijd, hè, om 5 uur.
Oh ja.
Dus dat is heel fijn. En hier is ook voor gecollecteerd dat er echt een kerstdiner... Ja, mijn naam is Thea Noga. Ik ben al 40 jaar arts, waarvan 32 jaar huisarts. Ja, ik heb me altijd wel aangetrokken gevoeld tot mensen die het niet goed redden in de maatschappij. Ja, en waarom doe ik dat werk? Omdat ik me heel goed bewust ben. Ik zit nu aan deze kant van de tafel, maar ik had heel goed ook aan die andere kant kunnen zitten.
Wat bedoel je daarmee?
Dat ik zelf in die positie was geraakt.
Als dakloze?
Ja, of dat ik verslaafd was geraakt. Dat ik pech had gehad in het leven. En als je dat realiseert, dan heb je gewoon toch compassie met de mensen die het niet trekken.
Thea vertelt wat ze kan betekenen voor dak- en thuisloze mensen.
Mensen komen binnen met doffe ogen. Weet je wel, helemaal geen lichtje meer. En als je dan toch weer iets van dat lichtje in die ogen kunt brengen, nou, is heel, heel mooi.
Hè? Wat voor gevoel geeft dat dan bij jou?
Dat je weer hoop geeft. Want zonder hoop is absoluut niet te leven. En sommige mensen, we hebben een paar mensen, nou, dat zijn gewoon met bewondering naar te kijken. Zo'n hopeloze situatie, maar toch nog zo hoopvol. En opgewekt.
En je bent gaan werken in de Pauluskerk. Daar staan we nu voor. Wat is het voor een plek?
De Pauluskerk is een plek die is open van 9 tot 9. Dus 12 uur per dag. En het is een opvangplek voor mensen die nergens heen kunnen. Je moet je voorstellen, je bent dakloos. Je moet naar het toilet. En je wilt douchen. Maar je hebt geen geld. Ja, dan kun je ook niet naar een café. Hè? Je kunt dus nergens heen. Dus we hebben een douche. Mensen komen hier om 9 uur. Daar hebben we een rek, daar leggen ze hun, hun spulletjes. Hè? Want daar sjouwen ze allemaal mee neer. Ze gaan naar de douche boven. Ze krijgen koffie, thee, brood. En dan zie je hoe triest het is dat ze 's nachts niet slapen. Want een heleboel liggen gewoon met het hoofd op de armen te slapen. Al ben je ongedocumenteerd, al heb je helemaal niks. Je mag gewoon komen. Wie je bent als mens.
De Pauluskerk heeft een medisch spreekuur voor dak- en thuisloze mensen. Op de donderdagen kunnen zij bij Thea aankloppen.
Kun je daar iets over vertellen, over jouw rol als straatdokter?
Als straatdokter ben jij de brug naar de reguliere geneeskunde. Hè, zonder een verwijsbrief, ja, tenzij je natuurlijk op sterven na dood bent, dan kun je wel naar de EHBO toe. Kunnen wij mensen gelukkig, dankzij de CAK-regeling, toch doorsturen voor medische noodzakelijke hulp. Verder hebben we contact met een apotheek. Wij kunnen medicijnen verschaffen. Nou, dat is natuurlijk heel fijn, want er zijn echt wat mensen ook met HIV. En die zijn ten dode opgeschreven als ze geen medicijnen gebruiken.
Thea introduceert hier het CAK. Oftewel, Centraal Administratiekantoor. Via een CAK-regeling kunnen mensen zonder verzekering, bijvoorbeeld omdat ze geen verblijfsvergunning en of dakloos zijn, toch medische zorg ontvangen.
Heel veel mensen hebben echt wel suikerziekte, hoge bloeddruk, veel wonden. Nou, en af en toe zie je ook, ja, iemand kan nergens heen en is gevallen in de douche, maar blijft zo'n pijn houden. Nou, na 2 weken, iemand weet dan, nou, hier kun je toch wel naar de dokter, ook al ben je niet verzekerd. En ik kan dan gelukkig een foto maken, hè, dankzij CAK is dat tegenwoordig. En dan zie je, is er toch een wervel gebroken. Nou, dat soort dingen, onvoorstelbaar in een gewone huisartsenpraktijk.
Artsen kunnen een deel van hun zorgkosten declareren bij het CAK. Voor ongedocumenteerde daklozen geldt dat de zorgvraag uitsluitend medisch noodzakelijk moet zijn voor een vergoeding.
Laten we even een rustiger pad opzoeken aan de overkant. Het is hier een beetje druk.
Bovendien kunnen ongedocumenteerde daklozen maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen en apotheken terecht. Dit geldt ook voor Ricardo.
Ik was ook verslaafd aan drugs. Ik ben, ik denk, 8 jaar geleden gestopt of zo. aan de bijna vierde jaar verslaafd. En van die een dag naar die ander, ik weet niet hoe, ik ben gewoon gestopt.
Uit jezelf?
Ja.
Hoe is dat gelukt?
Want ik was heel ziek in die tijd. Ik had een longontsteking. Ik kon echt niks doen. Dus ik kon niet werken voor mijn geld, geen geld zoeken en zo. Dus ik ben naar mijn broer gegaan. Een doos methadone gekocht op straat. En ik stop gewoon. Tot nu toe, ik gebruik helemaal niets. Ik drink wel veel, dat wel.
Mm-hmm. Ja. En heeft u nog veel medicijnen nodig?
Ik gebruik nou... zonder die methadone dat ik gebruik nog steeds. Dat ik moet op straat kopen, want je kan het niet krijgen. Zonder verzekering. Ik gebruik calcium, ik gebruik bloedverdoeners. Nog één dat ik moet alleen één keer per week nemen voor die osteoporose. En wat meer. Maagbeschermers, omdat ik neem te veel, zijn er 6 of 7 medicijnen.
Dak- en thuislozen zonder papieren, zoals Ricardo, hebben dus geen recht op een zorgverzekering. De groep was al fors, maar in 2015 kwam daardoor nieuw beleid een andere groep onverzekerden bij. Namelijk dakloze mensen met Nederlandse papieren.
Ja, want praktisch gezien, wat betekende die regeling nou?
Die regeling betekende dat mensen zonder adres uit hun zorgverzekering gezet werden. Ze eigenlijk niet meer bestonden. Het etiket bij de burgerlijke stand kregen van geëmigreerd. En geëmigreerd betekent dat je ook geen rechten opbouwt. Ook op termijn niet voor bijvoorbeeld AOW-rechten, noem maar op. Maar op dat moment betekent het dat mensen zonder zorgverzekering vaak weggestuurd werden bij ziekenhuizen. Hun medicatie niet kregen van apothekers.
Zorgverleners zoals Marcel kunnen dus niet langer de kosten voor hun geleverde zorg vergoeden bij de zorgverzekeraar.
Het gaf ons een volstrekt gevoel van machteloosheid. Want ja, hoe konden we veilige zorg geven? Wat konden we doen als wij mensen naar het ziekenhuis stuurden en daar weer geweigerd werden? Ik kan als huisarts een heleboel wel 90%, 95% van de problemen zelf oplossen. En zo'n 5 of 10% moet ik doorverwijzen. Maar mijn werk blijft alleen veilig als ik die ruimte wel houd. Om door te kunnen verwijzen. Als ik die ruimte niet meer heb, dan wordt al mijn werk eigenlijk onveilig.
Volgens Marcel is er sprake van een onverzekerde epidemie. In zijn onderzoek laat hij zien dat de stijging van het aantal onverzekerde dakloze mensen ernstige gevolgen heeft voor het individu. Daarnaast vraagt het om extra draagvlak van zorgverleners en leidt het tot extra kosten.
En letterlijk is het zo dat wij eigenlijk pas echt steun in de rug hebben gekregen van de burgemeester. Burgemeester Abu Talib voorop, die heeft toen... toen ik Edith Schippers had uitgenodigd voor een werkbezoek, omdat het zo helemaal uit de klauwen liep met die onverzekerde epidemie. Die wilde niet komen. Die zei, ja, iedereen die echt ziek is, die wordt toch heus wel geholpen, was haar standpunt. En toen kwam ze op werkbezoek bij Hugo de Jong, die toen werd ouder volksgezondheid was en naar Boutaleb. En toen zei Boutaleb, ja, ze worden helemaal niet geholpen. Als burgemeester moet ik u zeggen dat u een keertje naar het Stadhuis te spreken moet om te zorgen dat hij beter hoort wat er gebeurt.
Edith Schippers, de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kwam langs voor een werkbezoek.
En toen is ze langsgekomen?
Toen ze zich rotgeschrokken.
Het resultaat van het bezoek is dat daklozen met Nederlandse papieren hun noodzakelijke medische zorg via het CHK vergoed kunnen krijgen. Het eigenlijke doel van deze regeling is om deze dak- en thuislozen weer aan een verzekering te helpen. Maar hier is een aantal voorwaarden voor, waaronder een briefadres. En dat is niet zomaar geregeld. In 2019 lukte het voor slechts 17% van de aangemelde patiënten om een adres en daarmee verzekeringsrecht te krijgen. Bovendien worden meldingen sinds 2019 niet meer gedeeld met de gemeente vanwege privacyredenen. Zonder deze gegevens kunnen gemeenten de dak- en thuisloze mensen in de stad niet helpen aan een zorgverzekering.
Ja, ze zijn nu ook weer bezig met een wet hiervoor. En ik geloof dat het 2025 of 2026 gaat worden. Ja, samenleving Die tijd hebben we niet. Samenleving, als we accepteren dat nu iemand 4 jaar geen insuline goed gebruikt, dus een medicatie niet gebruikt, dan hebben we zo meteen over een paar jaar heel veel meer beroertes, mensen aan de nierdialyse, mensen die door de suikerziekte blind zijn geworden. Samenleving, wat wil je? Wil je kwetsbare mensen geen zorg geven, waarbij we ongelooflijk veel medische ellende gaan zien over een paar jaar? Ja, ik kan toch alleen maar als dokter roepen tegen die samenleving van, pik dat niet. Let op al die spreadsheet-deskundigen. Laat ze toch alsjeblieft praten met die dakken thuislozen en beseffen wat ze voor schade opbrengen. Je kunt van heel veel problemen Excel-sheets maken en je kunt berekenen dat wij op Haverzicht gemiddeld gezien mensen iets langer opgenomen hebben op de verpleegafdeling. Maar dat komt ook omdat iemand die een alcoholprobleem heeft, een cocaïneprobleem heeft, er 2 keer zo lang over doet om een bot te laten genezen. Dus als die zijn bovenbeen breekt, dan heeft dat langere tijd nodig. Maar dat is bijzondere zorg. Dat is persoonsgebonden zorg die je levert.
Marcel geeft ons een rondleiding door het pand van Haverzicht, waar de nood voor bijzondere zorg zichtbaar is.
We gaan de trap op.
Ja. Nu zie je de trap dat we niet willen hebben dat mensen naar beneden springen.
Oké.
Dan hebben we net al. Ik ga heel voorzichtig met een beetje beleid even de deur open willen doen, maar ik wil een beetje stil zijn. Want misschien zijn er mensen al die zijn geslapen. Overdag mogen de mensen niet in hun slaapkamers, want we willen ook het dag- en nachtritme hebben. Ze willen niet hebben dat die mensen de hele dag gaan slapen en 's nachts. En wat we ook niet willen hebben, is dat het toch overdag gebruikt wordt in de nachtopvang.
Marcel begeleidt ons verder naar een gedeelde slaapruimte.
Nou, en dit zijn de helden van Haverzicht, dat zijn de verpleegkundigen.
En van wie zijn deze foto's?
Nee, ik ben de woensdagavond.
Okay.
Dit zijn allemaal bezoekers hier. Ervaringsdeskundigen. Ja, ik kan zo een heel aantal noemen die dood zijn. Maar dat is het trieste lot van het leven.
Hey, en jij hanteert een bepaalde zorgdefinitie, hè, van de World Health Organization.
Ja, volgens mij is die vernieuwd, maar ik heb geleerd, gezondheid is een lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden.
Dit is Thea weer.
Het begint met de basis. En de basis is een huis, eten, hè, kleding. Om een thuis te krijgen heb je werk nodig. Het werk opent toegang tot een kamer. Dan kun je een kamer huren tot eten. Maar als ze dat werk verliezen, staan ze meteen weer op straat. Dus het is zo onzeker. En je bouwt niks op, hè? Ik zie vrouwen die hier 20 jaar zijn, altijd maar in de huishouding schoonmaken. Bouwen niks op. En straks komen nu al bij me met pijn in de knieën, omdat ze tegen de 60. Dat is toch vreselijk, hè? Want je wordt ouder. En dan kun je niet meer werken. Ja, je bouwt niks op als je illegaal bent. En je hebt nergens recht op. En dat is dus ook wat geldt voor de Oost-Europeanen. Die mogen hier zijn. He, dat is dus een verschil met ongedocumenteerden. Die mogen er niet eens zijn. Maar mogen op niks. Hebben geen recht op sociale voorzieningen. Dus geen werk is geen huis. Ja. En we hebben mensen nodig. Geef ze een BSN-nummer, dan gaan ze werken. He, dus mensen die gewoon zitten te wachten, niet mogen werken, heel graag willen, omdat ze geen BSN-nummer hebben.
In ons voorgesprek vertelde jij dat Rotterdam een keiharde stad is. Wat bedoel je daarmee?
Ja, een werkenstad. Dus werken, hè? Je moet het zelf maken. Een beetje. Misschien heb je het ook wel aan jezelf te danken. Nee. Dan vind ik dat je als stad niet de verantwoordelijkheid neemt voor mensen die het niet redden. Want niemand kiest ervoor om op straat te leven. Niemand.
Het is niet alleen dat. Het is gewoon, ik heb meer hulp nodig. Niet alleen die zorg. Zij doen gewoon helemaal niks.
Wat zou u nodig hebben?
Een uitkering aan dit huis. Gewoon. Er staat in de Human Rights Declaration dat Nederland heeft ook getekend dat woning is een mensenrecht. Dat ik heb recht op dat. Niemand kan mij zeggen, nee, ik kan jou niet helpen.
We vragen Marcel wat er volgens hem nodig is om de toegang tot de zorg voor dak- en thuisloze mensen te verbeteren.
Ook jouw broer kan een psychiatrische stoornis krijgen. Bij iedereen zit wel iets verslavingsgevoeligs en kan een alcoholprobleem krijgen. Dus ik denk dat willen we goed zorgen voor mensen. We moeten weten dat dit soort kwetsbaarheden in ons allemaal zit.
Hey, en hoe ziet de toekomst van de straatdokters er nou uit?
Nou, we willen ons snel overbodig hebben, dus dat we niet meer bestaan. Wij denken dat we eigenlijk naar een systeem toe moeten. En dat is echt nieuw wat ik nou zeg. We hebben goede abortuszorg in Nederland. Weet je hoe dat komt? Omdat daar via VWS rechtstreeks financiering voor is. We hebben een prachtig project dat heet Nu Niet Zwanger Worden. Dat is binnen een paar jaar over heel Nederland uitgerold. Weet je waarom dat zo goed loopt? Dat is niet afhankelijk van een burgemeester of een directeur GGD. Dat is gewoon geld vanuit VWS. En wat wij willen is voor de straatdokters ook een centraal aangestuurde pot vanuit VWS. Verpleegbedden worden nu gefinancierd door 6 verschillende financieringstromen. We hebben CEK ongedocumenteerd en CEK onverzekerd. En bij die EUVO, die eerste lijst verblijfbedden, hebben we ook nog eens te maken met 7 verschillende zorgfinancieringssystemen. Je kunt mijn hele verhaal niet meer volgen, want we hebben het al over zo'n 13 verschillende financieringstromen voor 20 verpleegbedden. We hebben hier niet een academisch ziekenhuis waar we 13 financieringssystemen voor hebben. Nee, we hebben het over een dak- en thuisloze afdeling voor 20 mensen. Daarom zeg ik ook, wij zijn de rioolputje van de zorg. Alles waar geen oplossing voor is, hebben ze met plakwerk hebben ze de boel aan elkaar geplakt. En dat moet maar eens afgelopen zijn. Want dat is de veel straatdokters in Nederland zijn afhankelijk van een aardige opvanginstelling die goed kan samenwerken met de GGD, met de wethouder en de burgemeester. En bij iedereen moet het zijn op groen staan. En weet je wanneer het zijn pas echt makkelijk op groen staat in zorg Nederland? Als de financiering makkelijk is. Niet als de financiering van 13 verschillende kanten komt.
Dus van centraal?
Dus van centraal. VWS, jullie zijn aan beurt. De minister is alweer uitgenodigd. Eens kijken of hij hier komen wil.
En hoe lang gaat u door?
Hoe lang ik ga doorgaan? Ja, een workaholic ook af en toe nog eens voelt dat hij een succesje heeft. Dat is net een werkpaard, die blijft nog even doorgaan. Ik heb daar geen duidelijk oordeel, geen duidelijk idee over. Maar Overzicht is, blijft in mijn hart, ja. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
Nog een verdieping naar boven.
Hier is op zondag de dienst.
Met Thea eindigen we in de Pauluskerk, in de gebeds- en dienstruimte.
Ja, we zijn natuurlijk toch een kerk ook. Hè?
Ja. En er staat ook een mooie leus geschreven op de muur.
Nou, dat is een beetje ook mijn filosofie, hè? Van dat je...
Wat staat er? Kun je het voorlezen?
Behandel anderen zoals jij wilt dat ze jou behandelen. Nee, want jij kunt zelf in precies diezelfde positie komen. Stel, je bent zelf, dan hoop je ook dat een ander degene is die hand, hè, pakt. Want jij zit in die kuil. Dus ja, dat is een heel mooie spreuk.
Is dat de boodschap die iedereen zou willen meegeven in Rotterdam?
Jazeker, ja. Dat is het eigenlijk, hè? Dat je de mens ziet.
Die medicijnen geven en veel luisteren.
Veel luisteren, zegt u. Door wie?
Door die meneer Door die dokter.
Mm-hmm. Door Marcel.
Ja. Want ik denk dat is nog belangrijker dan alleen die medicijn.
Wat vindt u belangrijker?
Dat hij luistert gewoon. Mm-hmm. Want normaal niemand luistert.
Tussen megalomane wolkenkrabbers, huisjes van een paar miljoen, vergeten we stadsgenoten die het zonder moeten doen. Mensen tussen wal en schip of allang buiten de boot. Kwetsbaarheid maakt wendbaar, weerbaar, maar ook breekbaar, grote nood. Dragers van verhalen uit een hartverscheurend toen, in een stad die er maar niet in slaagt om ze weer mee te laten doen. Waar menswaardigheid wordt gemeten in geld, betaalt medemenselijkheid de prijs. De bagage hebben ze al, nu nog duurzame hulp op de reis van kansarm naar kansrijk. Want een samenleving die niet omziet, zet zichzelf te kijk.
Je luisterde naar Stadswandelingen, een podcast van Erasmus Verbindt. Een studenteninitiatief dat de wetenschap en de Rotterdamse samenleving met elkaar verbindt. Je hoorde gedichten van woordkunstenaar Derek Otte. Heb je met plezier geluisterd? Geef ons dan een paar sterren. Zeg, een stuk of 5? Dat kan in Spotify en ook in Apple Podcast. Je kunt je daar trouwens ook abonneren op Stadswandelingen. Bedankt! Dit verhaal werd samengesteld door Fenna Nijboer. Interview en eindredactie door mij, Nadia Mensel. Redactie, Milena Maitimu, Isabel Bruistens, Julia Wetstein, Sanne Roordink, Fabio Mires, Max Wagenaar en Ivar Bergman, die ook onze geluidsman was.
Je hoorde het nummer Another Day in Paradise van Phil Collins, You Get What You Give van New Radicals en het nummer Fast Car van Tracy Chapman.
Meer weten over onze podcast of over Erasmus Verbindt? Bezoek dan onze website. De link staat in de beschrijving. Dank aan onze partner Rijnmond.